Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing is uit Psalm 149 en 2 Thessalonicenzen 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 17 juli om 9:30 dominee M. Noorderrijk uit IJsselmuiden en om 6:30 dominee Voets. Collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het werk van jeugdhulporganisatie Timon. De voorzang is Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt ere toegebracht. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Een geweldig toekomstperspectief onder de koning die God geeft. In dit vers staat ook: hij zal verbrijzelen wie verdrukt. En dat is één geheel met ook het recht en de vrede dat komt, dat God ook verbrijzelt degene die de verdrukker is. We zingen van Psalm 72, het tweede vers.
Zegt.
Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 149, het eerste vers. Deze psalm is ook de schriftlezing vanavond en de tekst voor de prediking. We gaan het eerste vers zingen en het is goed om op het ritme van deze psalm te letten, de hele en de halve noten, omdat het niet altijd vanzelf spreekt, naar mijn gevoel. Psalm 149, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en almachtige God, onze Vader in de hemel, we mogen u danken en prijzen dat u ons deze dag weer geeft. Deze dag een rustdag, een dag voor uw dienst, om zo samen de schrift te openen en naar het woord te luisteren, samen te zingen en u te zoeken. U danken wij daarvoor. Voor deze rustdag. Deze dag die ook schittert tot uw eer. In het zonlicht dat ons beschijnt. En Heere, dat u ons doet samenkomen in vrijheid. We mogen leven in vrede. U brengen we daarvoor de dank. Nu zijn we ook vanavond bij elkaar gekomen als uw gemeente. Hier in de kerk. Of anderen thuis, we bidden om uw Heilige Geest. Kom met uw Heilige Geest en verlicht ons verstand en open ons hart. Geef, Heere, dat de woorden van u kracht doen in ons hart. Dat het ons bij u brengt. Dat we u mogen kennen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat we vervuld zijn van u om u te eren en lief te hebben en groot te maken. Dat we naar uw woord leven. Heere, schenk uw Heilige Geest. Ook om ons te onderwijzen. In de Bijbel, om ons te onderwijzen op de weg die we gaan. In de vragen van het leven. En dat we zo dicht bij u zullen blijven. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Wees op alle plaatsen waar christenen samenkomen om tot u te bidden, om uw lof te zingen, naar het evangelie te luisteren. Zegen dat, bouw uw kerk op. Geef ook dat andere mensen die nog niet naar uw huis komen, daar ook toe worden getrokken. Opdat meer en meer mensen, zondaren, hun toevlucht nemen tot het kruis van Christus. En zalig zullen worden. U bidden we, Heere, om uw zegen over allen die een taak hebben in het zendingswerk en evangelisatiewerk. Om de Bijbel te vertalen. Geef, Heere, ook dat het getuigenis van Christus in het dagelijks leven tot zegen van anderen mag zijn. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u dat ook gedenken in uw trouw? Dan naar omzien in uw barmhartigheid. Opdat Christus, als de koning van Israël, ook onder vele Joden zal worden gekend en beleden. Ik bid voor christenen die vervolgd worden, die lijden vanwege het geloof in u. Heere, wilt u hen helpen en troosten, hun nabijheid en bescherming geven, uitkomst uit hun noden. U bidden we al deze dingen en Heere, wees ons daarin genadig. Want zo komen we voor uw aangezicht in de naam van de Heere Jezus Christus. In onszelf is geen waardigheid. Maar wij schuilen bij hem die alles heeft volbracht. Vergeef dan onze zonden. Heere, reinig ons. En mogen we zo vrede bij u hebben. En uw zegen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. We gaan in de Bijbel lezen eerst uit het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, Psalm 149. En daarna in het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. Psalm 149 en 2 Thessalonicenzen 1. Psalm 149 is ook een van de psalmen waar ik me in het studieverlof wat meer mee heb bezig gehouden, omdat het thema daarin ook terugkomt. Dus dat kunt u ook iets van horen in de preek. We gaan uit het woord van God lezen in Psalm 149. En deze laatste psalmen in het boek van de psalmen, dat zijn psalmen die beginnen en eindigen met halleluja. Het zijn lofpsalmen. Halleluja. zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker. Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Laten zij zijn naam loven in rijdans, voor hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. Want de Heere is zijn volk goedgezind. Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. Laten zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde. Laten ze vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Om wraak te oefenen over de heidevolken. Bestraffingen over de natiën. Om hun koningen te binden met ketenen. En hun aanzienlijken met ijzeren boeien. Om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Halleluja. We gaan nu lezen uit het Nieuw Testament, 2 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Paulus, Silvanus en Timotheus. En de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God, vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt worden, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. En daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. En u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover lezen we in dit hoofdstuk. Als kerntekst voor de preek noem ik uit Psalm 149... het zesde vers. Vers 6. Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. In de preek staan we stil bij drie punten. In de eerste plaats de bestraffing van het kwaad. Ten tweede de tussenkomst van Christus. En ten derde lofgejuich van Gods volk. Dus de bestraffing van het kwaad, de tussenkomst van Christus en lofgejuich van Gods volk. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 43, vers 1 en vers 2. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Psalm 43, de versen 1 en 2. Gemeente, wat doet u wanneer onrecht u raakt? Er wordt een leugen verteld waardoor uw naam door het slijk gaat, bijvoorbeeld. Of je krijgt een grove belediging. Er vindt een diefstal plaats. Of in het zakenleven word je bedrogen zodat je heel veel geld kwijt bent. Onrecht. Ja, soms gebeuren er echt gruwelijke dingen. Zo onrechtvaardig, zo diep kwetsend. Ze maken je kapot. Of ja, je huwelijk komt in gevaar. Of je bedrijf. Door allerlei ontwikkelingen of maatregelen en wat je hebt opgebouwd met hard werken. Hoe moet dat nou verder? Voor allerlei mensen ook actueel. In de agrarische sector. Of ja, je woont in een land en er komt oorlog. En ze maken alles kapot. Wat doet u? Wanneer het u raakt, ja, wat kun je eigenlijk? Wat moet je dan? Je kunt het ook bij anderen zien gebeuren, dat je erover hoort en dat dit je zeer doet. Zoveel kwaad in deze wereld. Mensen die slachtoffer zijn bijvoorbeeld van seksueel misbruik. Of dat kinderen worden uitgebuit. Wanneer je daarover hoort of die beelden ziet, dat kan je raken. En wat doet dat dan? Nou, je kunt het zelfs al zien bij kinderen. Wanneer kinderen iets meemaken wat voor hen oneerlijk is. En ze denken, dat is gemeen. Nou, wat gebeurt er dan van binnen? Ja, daar word je niet blij van. De reactie van een mens is dat je boos wordt. Heel erg boos. Misschien gaat zo'n kind later wel huilen. Er van binnen, erdoor. En het krijgt verdriet. Maar je wordt eerst toch ook wel boos. En misschien dat je gaat schreeuwen en je wil slaan en je wil schoppen. En dan zegt je moeder, ho ho, rustig maar. Een beetje rustig. Ja, ze heeft gelijk. Maar we kunnen best begrijpen dat als er iets gemeens gebeurt, je boos bent. En dat mag. Kinderen, dat mag je ook tegen de Heere God vertellen. En dat is zelfs beter. Want hij weet wel hoe dat zit. Hij weet heel goed of je gelijk hebt. Soms zijn wij verkeerd boos. Oudere mensen, jongere mensen. Ben je boos omdat je je zin niet krijgt? Ben je boos terwijl je het helemaal verkeerd ziet? Of je was eigenlijk zelf ook niet eerlijk? Maar als je nou wel gelijk hebt, nou de Heere God die weet het wel, vraag hem om hulp. Hij is rechtvaardig. Hij is eerlijk. Ja, kinderen, die zien wij vaak heel direct daarop reageren. Maar ook als je toch wat ouder bent, dan kun je het ook ervaren. Dat je wordt getergd, als je wordt vernederd, stel je voor je wordt beroofd. Wat doet dat veel in een mens? Misschien komt er iets van bitterheid. Wraakzucht. Je voelt de pijn ervan. Mensen kunnen wanhopig zijn als het hun leven kapot maakt. Wat moet je ermee? Ja, in deze wereld lopen we zulke dingen allemaal op. Je komt het ook tegen in de Bijbel. Je komt het tegen in de psalmen. Je komt het tegen in het boek Job. Lastig, die gevoelens. En zeker als die gevoelens ook gericht zijn tegen concrete mensen, dat je ermee worstelt, ook als christen. Je voelt je verwond. Ja, we kunnen proberen ons recht te halen. Dat kan. Dat je het aangeeft wat er is gebeurd. Dat je probeert hulp te krijgen. Of naar een rechter gaat. Nou, in heel veel landen is dat ook wel moeilijk. Doordat die systemen ook allemaal niet goed werken. Dat er corruptie is of onderdrukking. Nou, die psalmisten die leefden ook in een wereld waar heel veel onrecht geschiedde. Het waren tijden van grof geweld. We kennen het wel uit de Bijbelse geschiedenis. Tijden van moord en diefstal. En wie leden daar het hardste onder? De armen. De weduwe, de vreemdeling, die leed er het hardste onder. Psalm 149. Van deze psalm wordt gedacht dat dit een lied is van na de ballingschap. En dat betekent dat de Israëlieten ook veel hebben meegemaakt. Ze waren heel wreed weggevoerd. Ze waren gevangen genomen, vastgebonden met ketenen, in ijzeren boeien misschien. En zo waren ze tegen hun wil meegenomen naar een vreemd land. Maar nu zijn ze teruggekeerd. Het geeft er hoop. De Heer heeft naar hen omgezien. Maar ze hebben wel veel meegemaakt en dat kan er ook zitten. Die boosheid, die rancune, de pijn. Stel dat het nog doorgaat. Wat doet u dan? Ja, ga je protesteren? Dat zou je kunnen doen. Zoals de boeren nu met hun trekkers. Dat is toch ook omdat ja, dat een ervaring is van onrecht en van boosheid of wanhoop. En ze gaan de barricades op. Misschien ben je geneigd nog een stap verder te gaan en op de vuist te gaan. Als het erg genoeg is, als veel kapot gaat. Zou iemand zelfs naar wapens kunnen grijpen? Uit wraakzucht, uit boosheid. En dat je als het ware juichend op je vijand afgaat, misschien schreeuwend, joelend. Je denkt, ik zal hem wel pakken, ik ben sterker. Nee, maar dat is toch niet christelijk. Zouden wij het tegen elkaar kunnen zeggen. Zo moet het toch niet? Juist onze Heere en Meester, Jezus Christus, Hij leert ons de vrede na te jagen. Hij leert ons geen kwaad met kwaad te vergelden. Hij zegt ons dat we geduldig moeten zijn. Hij spreekt over vergeving. Zelfs dat we onze vijanden lief zullen hebben, dat we voor hen bidden. Ja, dat komt wel met elkaar in botsing. En ook de Heer Jezus heeft zelf nooit een wapen gehanteerd. Toen Petrus greep naar een zwaard bij de gevangenneming van Jezus, toen moest Petrus zijn zwaard terugdoen. Doe uw zwaard terug op zijn plaats. Leert Jezus niet ons dat we vrede zoeken? En spreekt het Nieuwe Testament niet over een andere strijd? Een geestelijke strijd. Dat is de goede strijd. De goede strijd van het geloof tegen ons vlees. Tegen de verleidingen die er zijn in de wereld. Niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen kwade machten. Ja, dat kunnen we overdenken. Maar dan zulke psalmen als psalm 149. Zo'n psalm zingt wel degelijk van oorlogsvoering. In die psalm gaat het wel over dodelijke wapens. In die psalm gaat het over het doden van je vijanden. Eigenlijk lijkt dat helemaal niet goed te passen. Bij het onderwijs van Jezus. Hoe moet dat dan? Nou, er is dan wel eens gezegd, maar dat is het Oude Testament, die psalm. Of al die geschiedenis. En dan is gezegd, dat is de God van de toren en van de wraak. En dat is voorbij. Met het Nieuwe Testament zouden we betere idealen hebben gekregen. Dat is de God van de liefde. Nou, nee. Pas op, dat is een dwaling. Om zo dat tegenover elkaar te zetten. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is één God. Het is dezelfde God. De God van Israël is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een andere oplossing is dat we gaan doen alsof het beeldspraak is. Al die elementen van wapens, van strijd, dat dat voorbeelden zijn voor onze geestelijke strijd. Ja, dat is wel te begrijpen als je denkt aan Efeze 6 over de wapenrusting van God. Toch is dat nog wel lastig gemeend. Want die psalmen spreken wel echt van geweld. Echt geweld, van zware strijd met fysieke wapens, met zwaarden. En in die psalmen gaat het toch over mensen, het achtervolgen van mensen van vlees en bloed en om hen te doden, ja zelfs genadeloos uit te roeien tot de laatste toe. Ja, dan is er voor de vijand geen pardon. Hoe moeten we dat begrijpen? Nou, wat daarachter zit, dat is een passie, een gedrevenheid om gerechtigheid. Die psalmisten die zijn geraakt door het onrecht, waar ik ook de preek mee begon. David, hij werd bedreigd met de dood. De vijanden van David waren vol haat en met hun lastenpraat hebben ze hem kapot willen maken. En wat doet Israël nu? In zulke psalmen, ze brengen hun klachten bij God. Biddend, smekend, zingend. Ze brengen hun klachten en hun roep om gerechtigheid bij God. Dat zijn dus geen daden van geweld hier in die psalmen. Het zijn woorden. Ze zingen erover. Woorden tot de Heere hun God. En het is de vaste hoop dat God hen zal redden. Zo heeft Israël de Heere ook leren kennen wanneer zij tot hem roepen in hun nood uit de diepte van hun ellende. Als ze werden onderdrukt, als ze werden bedreigd. Als ze tot hem roepen, dan hoort hij hen. En hij komt hen bevrijden. En hij straft de onderdrukker. De Egyptenaren, andere vijanden. En hij maakt alles anders. Dus dat is het geloof dat God regeert. Het grote thema in zulke psalmen, dat is dat de Heere op zijn troon zit en zijn arm heeft grote kracht en hij kan verandering brengen en hij zal vrede geven. Zijn koninkrijk zal komen. En dan moet het kwaad aan de kant, het onrecht, de pijn, dat moet voor God aan de kant. Ja, en als dat gaat gebeuren, als God komt verlossen en het verandert, dan zal God ook alle zonden straffen. Hij zal de goddeloosheid werkelijk vergelden. Hij zal wreken wat zijn volk is aangedaan. Deze God is een verterend vuur voor al zijn vijanden. En dat geloof dat God komt om de wereld te oordelen is echt niet verdwenen in het Nieuwe Testament. Als voorbeeld las ik uit de 2e Thessalonicense brief. Daar staat het ook. Het is rechtvaardig dat God de verdrukkers